Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Als testosteron minder wordt, je libido wordt minder, prostaat geeft problemen, je krijgt buikvet, kaalheid, issues bij mannen die een beetje in een taboe sfeer zitten.
Ja.
Dus als jij een hoger vetpercentage krijgt, word je vrouwelijker. Alcohol drinken aan zich maakt vrouwelijk. Homoseksuele man heeft het vaak een hoge testosteron. Altijd ambitieus blijven. Als je dat soort dingen niet meer hebt, dan slaap je in. Wanneer je inderdaad getrouwd bent en nog eens keer kinderen krijgt en ook al niet om je heen kijkt, ja, dan gaat het niet zo best met je testosteron.
Wanneer word je als man nou nog eens echt uit je comfortzone getrokken?
Je hele avond gek maken, je mag niks. En als 's nachts om 3 uur mag je eindelijk.
Dan schiet je er door de slaapkamer aan.
Ja, dat scheelt een heleboel.
Rond je 40ste, 45ste, dat je gewoon minder zin krijgt. Dat je dat gaat opmerken en dat iets mentaal met je doet. Het proces van een vrouw veroveren vond ik bijna nog leuker dan de seks zelf daarna.
Je ziet met degene die het meeste seks hebben, die hebben ook het meeste ruzie tussendoor.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze week met Ralf Moorman. En Ralf, ik heb jou ontmoet voor Mind Over Madness, het platform dat ik samen met Monica Geuze doe. En jij was de hormoondokter, of jij bent de hormoondokter.
Leefstijldokter, ja.
Ja, hoe zou je jezelf nou beschrijven?
Ja, ik ben eigenlijk gewoon gespecialiseerd in leefstijl en hormonen.
Ja.
En die hebben mannen en vrouwen allebei. En ik schoof jou natuurlijk een boek onder je neus, het mannenboek Testofactor.
Ja.
En toen kwam je er ook achter dat je hormonen hebt.
Ja, ik wist wel dat ik ze had. Maar inderdaad, bij het onderwerp hormonen denk je toch voornamelijk aan vrouwen. Omdat die daar meer mee bezig zijn. En, althans, dat denk je. En Monica wilde jou graag uitnodigen. En toen had ik in het begin zoiets van, ja, is dit dan niet vooral een onderwerp voor vrouwen? Nou, ik ben er tijdens ons webinar achtergekomen dat dat niet zo is. En inderdaad, jij hebt een boek geschreven. Dat heet de Testofactor. En dat gaat over testosteron. Dat is voor mannen wel bekend, denk ik. Hè? Ja. Dat hoor je wat vaker. Te veel testosteron in deze kamer en dat soort termen. En wat ik grappig vond aan dat boek is dat jij... Ja, je hebt het op een hele humoristische manier geschreven. Samen met, hoe heet de andere schrijver van het boek?
Pim Christiaans. En die is net, zeg maar, een generatie voor mij.
Ja.
En die heeft dus andere mannen, macho issues, zoals wij ze noemen, dan ik op mijn leeftijd. Ik ben nu 44 en hij is net 60 voor mij.
Ja. En jullie zijn bij elkaar gekomen. Jullie hebben dat op een grappige manier verpakt. En ik ben begonnen aan het boek. Het leest heel makkelijk weg. Er staan heel veel feitjes en weetjes in. En wat ik vooral geinig vond, was dat we hadden een gesprek. Jij begon over het feit dat jullie zijn op zoek gegaan naar wat mannen googlen, maar wat ze dus niet durven te vragen.
Ja.
Dus wat je in de kroeg niet zozeer aan je beste vriend zou vragen, maar wat dus wel gegoogeld wordt. En ik vond dat dus wel een geinig onderwerp om daar eens een paar van die onderwerpen van te bespreken vandaag. En hoe jij er naar kijkt en waarom mannen zich daar dan voor schamen en hoe dat werkt. En ook de combinatie met, ja, wat doet testosteron nou precies voor een man, et cetera. Dus leuk dat je er bent. Welkom.
Ja, top.
Ja. Hey, dit boek, Testosteron Factor, waarom ben je begonnen met het schrijven van dit boek eigenlijk?
Nou, ik ben al 10 jaar bezig met mijn andere serie, De Hormoonfactor.
Ja.
En daar is dit onderdeel van geworden. Maar ik merkte, er was 99% was vrouw die erop afkwam. En natuurlijk de term hormonen, dat leefde ook. En ik heb ook een boek, Hormoonbalans voor vrouwen. Maar als ik Hormoonbalans voor mannen schrijf, forget it, dat wordt helemaal niks.
Nee.
Maar ik heb het dus nu de testofactor genoemd. En nu pakken mannen het wel. En zeker omdat daar dingen in beschreven staan waar ze normaal niet over praten. He, dat is echt wel een dingetje. Hè. Meestal als testosteron minder wordt, je libido wordt minder, je prostaat geeft problemen, je krijgt buikvet, kaalheid. Er zijn heel veel van dat soort issues bij mannen die een beetje in een taboe sfeer zitten.
Ja.
En die gooien we weer helemaal open. En dat doe ik niet alleen door verhalen over anderen te vertellen, maar ook over mezelf.
Ja. En hoe komt het eigenlijk in het beginsel dat er bij hormonen vooral aan vrouw wordt gedacht, terwijl mannen ook gewoon hormonen hebben?
Ja, dat is de, toch omdat vrouwen een cyclus hebben. En die merken dat meer. Hè? En hormonen, ja, wanneer merk je het? Vooral bij heftige schommelingen daarvan.
Ja.
En als je een bepaald niveau hebt wat heel langzaam sluimerend daalt, dan let je daar niet zo erg op. En bij mannen is dat zo, dat ze ja, een groot deel van hun leven en nog geen last hebben. Maar dan komen ze ja, voorbij 40 en dan naar de 50. En dan wordt testosteron steeds lager. Ja, en dan noemen ze op een gegeven moment penopauze.
Ja.
En dat is dus niet een heftige verandering in één keer. Dat is geleidelijk een verandering. En op een gegeven moment ga je allerlei macho-issues krijgen.
En dat is vergelijkbaar met een menopauze?
Ja, het is natuurlijk, op een gegeven moment gaan mannen en vrouwen steeds meer op elkaar lijken. Dat merk je ook. Kijk, de vrouw wordt steeds mannelijker omdat hij de oestrogeen verliest. En de man wordt steeds vrouwelijker omdat hij juist testosteron verliest.
Ja.
En ja, dan zie je ook als je om je heen kijkt, bepaalde leeftijdstelletjes, dan lijken ze ook best wel op elkaar.
Ja, ja, broer en zus.
Ja.
Of zus en broer, je ziet het verschil niet meer. En hey, oestrogeen, dat is wat vrouwen voornamelijk hebben.
Ja.
Dat wordt op latere leeftijd, breekt dat een soort van af?
Ja, het wordt gewoon niet meer aangemaakt. Hè? Dat, op een gegeven moment is dat gewoon minder. Ja, en dat levert bij vrouwen natuurlijk ontzettend veel klachten op. En bij mannen levert dat ook veel klachten op als de penopauze er is. Alleen ze weten vaak niet dat het met hormonen te maken heeft.
Nee.
Dat noemen ze meer gewoon in algemene zin ouderdomsklachten.
En oestrogeen, wat doet het voor een vrouw? Waarom maakt oestrogeen een vrouw een vrouw?
Ja, dat begint eigenlijk al op redelijk jonge leeftijd, maar vooral natuurlijk in de puberteit. Dan komt er natuurlijk een vrouwelijke cyclus.
Ja.
Ja, en die cyclus, dat is best wel een kwetsbaar iets. Hè, normaal gesproken in een natuurlijke setting, dan is een cyclus behoorlijk in balans. En dan levert het ook weinig klachten op. En als je bij oervolkeren daar navraags nou zou doen, dan hebben ze daar niet eens een woord voor. Hè, dat gaat automatisch goed, omdat je hè, met de juiste, met het licht van buiten, met de voeding die je dan tot je neemt, met de leefstijl die van nature bij ons hoort. Maar in onze huidige leefstijl, ja, heel veel vrouwen krijgen klachten. En dat ja, gebeurt natuurlijk al bij de vruchtbare jaren.
Mm-hmm.
Maar ook natuurlijk de overgang op een gegeven moment, dan kunnen er ook allerlei klachten bij ontstaan. Ja, en je ziet gewoon dat daar wordt ontzettend veel over geschreven, ook veel meegedaan door de vrouwen. Alleen ja, wij mannen hebben ook onze issues.
Ja.
Ja, en dat is iets wat echt een ondergeschoven kindje is. En ik vind het belangrijk om dat ook bespreekbaar te maken.
Ja. Ja, ik denk dat het ook heel goed is. Ik vind het ook heel leuk. Kun je stellen dat oestrogeen, wat doet het bij een vrouw? Wat is het eigenlijk, oestrogeen?
Ja, een hormoon is een signaalstof die het lichaam aanmaakt om cellen aan het werk te zetten. En die reageert op allerlei dingen in de buitenwereld. Hè. Dus als buiten de temperatuur verandert, dan zorgen hormonen ervoor dat je binnentemperatuur wel constant blijft.
Okay.
Als je bloedsuiker verandert, dan zijn er hormonen die het bloedsuiker in balans brengen. En we hebben natuurlijk ook geslachtshormonen die ervoor zorgen dat jij als geslacht seksueel bijvoorbeeld heel goed kunt functioneren.
Ja.
Maar dat is niet alles, want die hormonen hebben vaak dubbelfuncties. Bijvoorbeeld bij de man testosteron, dat zorgt aan de ene kant ook wel voor versterking van het libido. Maar aan de andere kant ook voor de groei van spiermassa.
Ja.
En ook voor de sterkte van de hart en vaten. Dus hij doet heel veel tegelijkertijd. En je hebt er totaal geen last van, totdat het niet doet wat het hoort te doen. En dan ontstaan de klachten.
En dat is op latere leeftijd misschien wel onoverkomelijk?
Ja, je kunt een heleboel remmen.
Okay.
Je merkt door de juiste leefstijl aan te nemen dat je ook die achteruitgang in hormonen behoorlijk kunt voorkomen. Ja, alleen het begint ook al best wel op jongere leeftijd. En daar kun je ook al winst halen. Alleen dat weet je vaak niet.
Ja.
En daar wordt dan op gegoogeld. Van, goh, hoe zit het nou met libido? Goh, hoe zit het nou met hoe ver ik kan spuiten?
Ja.
Dat soort, je wil niet weten waar mannen op googelen.
En dat, dus ja, laten we inderdaad, laten we het vandaag vooral richten op de mannen. Daar gaat je boek ook over. En het is wel grappig dat ik denk dat vrouwen automatisch daar makkelijker over praten met elkaar dan dat mannen dat doen.
Ja,
maar mannen is het toch allemaal een beetje met een dolletje en met een lachje. En, oestrogeen, dat hebben vrouwen. Dat neemt op latere leeftijd af. Dat zorgt voor problemen. Kan ook op jongere leeftijd al voor problemen zorgen als dat afneemt. Ja. En bij mannen gaat het dan voornamelijk over testosteron.
Nou, wij hebben eigenlijk allemaal dezelfde hormonen, mannen en vrouwen.
Want alleen vrouwen hebben ook testosteron.
En mannen hebben ook oestrogeen. En dat is net even een andere verhouding. Alleen, ja, je wil die verhouding wel goed houden. Hè? Dus als je relatief veel oestrogeen aan gaat maken en testosteron die gaat op een gegeven moment wegvallen, ja, dat kan het ook voor lichte vrouwelijke borstvorming zorgen en dat soort dingen.
Ja, maar hoe, want ik wil het even, voordat we daar wat dieper in gaan, wil ik het inderdaad even een soort van goed snappen. En ik denk dat er wel meer mensen zitten kijken die denken van, oké, hoe zit dat precies? Hoe kan je dan als man meer oestrogeen opwekken of krijgen? Of hoe gebeurt dat? Wat is dat proces dan?
Nou, er worden meerdere plaatsen gemaakt in het lichaam. En ja. De teelbal maakt het. Oestrogeen, de bijnier maakt het. Maar bij de man is vooral een issue. Dat vetweefsel maakt het ook. Dus als jij een hoger vetpercentage krijgt, word je vrouwelijker.
Oké.
Okay. Ja, dus dat zijn allemaal dingen in leefstijl. Hè?
Maar vrouwelijker als in hoe je eruit gaat zien of ook in gedrag? Want waar heeft het allemaal invloed op? Het
heeft met alles te maken. He, dus als je echt een hoog vetpercentage krijgt, dat noemen we de metaboolsyndroom, echt flink overgewicht. Ja, dan gaat oestrogeen toch wel een beetje de overhand nemen. Kan het zijn dat je ook niet alleen vetweefsel op je borst krijgt, maar ook wat klierweefsel. Je libido kan daar minder door worden. Ja, goed, er zijn heel veel dingen aan gerelateerd. He, dus dat is al een ding wat je wil voorkomen. Dat je eigenlijk levenslang met de strakke buik na blijft streven.
Ja.
Ja, en ik merk dat ook belangrijk is om mensen te motiveren om wat ik noem de megaman goed te beschrijven. En wat is nou de man die je voor je ziet, die jij het liefste wil zijn? En het hoeft niet eens een man te zijn die voor jou haalbaar is, maar eigenlijk net iets beter.
Ja.
En als ik in de gym een poster van Schwarzenegger voor me zie, dan denk ik, oké, ik ben gemotiveerd. En ik weet echt wel dat ik nooit een Schwarzenegger zal worden zonder het gebruik van bepaalde middelen. Maar het stimuleert dan wel.
Ja.
En als je op een gegeven moment denkt bij jezelf van, goh, ik vind het wel best zo. Ja, dat gaat niet motiveren.
Nee.
Je moet eigenlijk een beeld voor je hebben waar je naartoe wil streven. En dat is veel verder dan alleen maar uiterlijk. Het gaat ook om ambitie. Het gaat om winnen. Competitie gaat het ook om. En als je daar een heel goed beeld van hebt, dan kom je erachter wat testosteron allemaal voor je kan doen. En de leefstijl die daarbij hoort, die pak je dan al snel op.
Maar jij wilt dus tegen mij zeggen dat al die darters die lekker zo bier zitten te zuipen in de pub en kroketten achter zitten te stouwen, dat die veel meer oestrogeen hebben dan bijvoorbeeld een slanke man of een gespierde man?
Meestal wel. Ja, natuurlijk, het is zo, een hoog vetpercentage zorgt daarvoor, voor meer oestrogeen. Maar ook alcohol drinken aan zich maakt vrouwelijk.
Oké, nou dan heb ik een probleem. Vrijdag en zaterdag weer.
En als je nog geen probleem hebt, dan krijg je het.
Ja.
Als je ermee doorgaat.
Maar dat maakt vrouwen. Maar er zijn nog heel veel mannen die gewoon bijvoorbeeld heel veel drinken of overgewicht hebben. En ja, waarvan je niet op het eerste oog zou zeggen van, wat kom jij vrouwelijk over?
Nee, klopt. Maar goed, de vraag is ook, hè, als je bloed gaat doormeten, je kunt ook niet altijd zien aan het gedrag hoe het met de testosteron gesteld is.
Nee, dat ligt ingewikkelder.
Het ligt veel ingewikkelder. Ja. Het is ook zo dat heel veel mannen met laag testosteron juist een compensatie doen door zich juist heel mannelijk te gedragen. Terwijl ze eigenlijk het niet zijn.
Oké, ja. Maar dat voelen ze dan. Dat ze moeten overcompenseren.
Ja, en dat is ook de vraag van die man die op het laatste moment nog wil invoegen daar, die auto ertussen duwt, dat kan best een man met laag testosteron zijn.
Ja, is dat echt? Kun je dat in dat soort situaties ervan aflezen?
Ja, het is heel grappig. En soms heb ik ook wel eens de vraag, homoseksuele mannen versus mannen die heteroseksueel zijn.
Ja.
Ik heb regelmatig testen gedaan, ook veel begeleid. En een homoseksuele man heeft vaak een hoge testosteron. Want ja, als je in die wereld zie je dat met meer partners dingen doen, is goed voor testosteron.
Ja?
En ook monogamie is killing voor testosteron.
Ik kan me daar wel wat bij voorstellen.
Ja.
Ik denk als jij als man vrijgezel bent en je staat in de bloei van je leven en je bent met veel vrouwen, dat wel iets doet. Dat, voel je aan alles. En je soort van je levenslust, je ego, je voelt je gezien, je voelt je gewaardeerd. Ik denk, dan ga je automatisch rechtop lopen.
Is ook zo.
Dus jij zegt bij homoseksuelen, die wisselen vaker van partner over het algemeen.
Ja, degene die dat doen. Hè, en dat of je nou homo bent of hetero, je ziet gewoon dat die leefstijl testosteron dan weer verhoogt. Dus dat kun je ook niet daaraan relateren. Je zegt rechtop lopen bij vrouwen. Überhaupt rechtop lopen, kan je testosteron al laten stijgen.
Ja.
Dus dat is ook al verstandig om te doen.
Dat heb ik dus in je boek gelezen, ja. En ik kan me maar grappig wat dat proces dan is. Want ik dacht eigenlijk bij dat soort dingen dat vooral mentaal was. Dus ik kan me goed voorstellen dat als jij veel vrouwelijke bedpartners hebt en je loopt rechtop en je sport, dat gewoon mentaal iets met je doet. Dat je gewoon een soort alfamannetje voelt.
Ja, daar heb je absoluut een thema.
Ja.
En eigenlijk, de vraag is, welke basisbehoeftes liggen onder die meerdere vrouwen om je heen? Dat is natuurlijk waardering, bevestiging, dat soort dingen zijn heel belangrijk. En ik heb ook een hoofdstuk dat gaat over klim naar de top van de apenrots.
Ja.
En dat gaat ook niet alleen maar over de grootste auto hebben en dat soort dingen. Dat gaat echt om basisbehoeftes. En je merkt ook de leidende aap, die heeft ook de meeste sociale contacten, de meeste vervulling om zich heen.
Ja.
En dat gaat dat is veel verder dan status.
Ja.
En het is voor iedereen goed om dat na te streven. Veel sociale contacten om je heen. Zorgen, altijd ambitieus blijven. Als je dat soort dingen niet meer hebt, dan slaap je in. En dat testosteron slaapt dan ook in.
Ja, dat inslapen is wel grappig. Ik las in jouw boek ook volgens mij een klein stukje over dat gewoon een gesprek voeren met een vrouw je testosteron al een boost kan geven. Ja. Dus dat je, als je gewoon een vrouw hebt die naar je glimlacht en je hebt even een leuk gesprek en er wordt 2 keer om je gelachen, dat je dan direct een soort van boost krijgt in je testosteron.
Ja, dus dat is iets wat je altijd moet blijven doen. Hè? Onderzoeken laten ook zien dat wanneer je inderdaad getrouwd bent en nog eens een keer kinderen krijgt en ook al niet om je heen kijkt, ja, dan gaat het niet zo best met je testosteron. En dat zie je vaak ook.
Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, daar ben je nu. Ik heb bijvoorbeeld ook een relatie. Ik ben hartstikke gelukkig nu. Misschien zitten er gasten te luisteren die zeggen van, joh, ik ben ook hartstikke gelukkig. Ik wil oud worden samen met mijn vriendin. Hoe houden wij dan alsnog ons testosteron
Je hoeft toch niet vreemd te gaan? Je kunt toch ook gewoon flirten?
Op die manier.
Ja,
maar jij bedoelt met inslapen gewoon, blijf wel gewoon man.
Blijf geïnteresseerd en speel het spel.
Ja.
In ieder geval. Ja, en ben daar eerlijk over.
Ja. En wat stel je voor dat een vrouw nu zou zeggen van, ja, dag, jij zit mijn man te motiveren om met andere vrouwen te flirten. Wat is de consequentie als het niet doet?
Ja, wat ik heel erg belangrijk vind, hè, dit thema, als vrouwen daar wel tegen hebben. Ik bedoel, vrouwen mogen dit ook, hè?
Ja.
Goed voor vrouwen.
Mm-hmm.
En het werkt op een andere manier hormonaal. Alleen, ja, ik merk, hè, dat we er eerlijk over zijn. Ik heb best behoorlijk wat mannen die ik ken die zelf wel om zich heen willen kijken, maar die vrouw mag het dan niet. En dan
nee,
denk
klopt.
Ik, daar gaat het mis.
Ja, dan komt het eeuwenoude egootje weer naar boven. Hè?
Dat is gewoon onzekerheid.
Ja, precies. Nee, ik ben daar vrij. Ik vind sowieso, er zijn zoveel mensen op deze wereld. Je loopt de straat op en je komt iemand tegen. Ik vind het sowieso leuk om oogcontact te maken. Ik vind het heel raar dat iedereen tegenwoordig met een soort van vergroeide nek, Die nekken gaan richting hun navel tegenwoordig. Iedereen loopt zo voorovergebogen. Niemand kijkt elkaar maar aan. Ik vind het leuk om naar mensen te glimlachen. En gewoon überhaupt om contact te leggen. Dus ik denk ook dat het goed is en gezond is.
Ja.
En los daarvan denk ik ook dat het gewoon goed is voor de maatschappij in het algemeen. Als mensen elkaar wat vaker glimlachen.
Nou, mooi. We hebben bijna oogkapjes op.
Ja, nou, mondkapjes hebben we al.
Ja, daarom. Trek hem dan door.
Ben ik ook niet blij mee. En dan dadelijk ook nog oogkappen. Zou het zijn. Hey, super grappig. Testosteron. Iets wat mannen allemaal dus wel kennen. Maar ik denk dat weinig mannen echt een beetje doorhebben en begrijpen hoe het werkt. Wat de mannen die bij jou terechtkomen. Wat, waar kampen die allemaal mee?
Ja, dat zijn heel veel klachten. En de meeste mensen die van een personal trainer komen. Hè, dus mm-hmm. Die naar mij voor persoonlijke begeleiding komen. Dat is meestal wat latere leeftijd. Hè. Mannen zo vanaf 45... Dat zie ik vrij veel. Die merken al wat achteruitgang in spiermassa. En het buikje wordt steeds lastiger om tegen te houden. Dat is een belangrijk thema. Ze hebben niet meer de drive. Je merkt ook testosteron heel belangrijk is onder je ambitie, onder je durf. Je merkt ook, toen je in de puberteit zat, dan durfde je alles.
Ja.
En je wordt eigenlijk daar wat laffer in eigenlijk.
Achtbanen, dat soort dingen.
Ja.
Ik heb dat, maar dat merk ik nu ook. Ik ben 29. Toen ik een jaar of 8 tot, laten we zeggen, 15, ging overal in zonder moeite, over de kop. Het maakte me niet uit. En nu denk ik altijd van, ja, waarom zou ik dit doen?
Precies. Ja.
Waarom zou ik het mezelf nog aandoen?
Ja, dus dat soort dingen merken mannen op een gegeven moment vanaf 45. Ik ben zelf nu 44, dus ik merk het volgend jaar.
Ja. Je hebt nog een jaartje om te knallen.
Ja, een jaartje knallen en dan is het gebeurd. Nee, maar je merkt, als je daarmee aan de slag gaat met leefstijl. En ja, dan heb ik over leefstijl niet alleen over voeding, maar ook over training, over stress, mentaal. Het hele leven bekijkend. Kun je ontzettend veel nieuw leven eigenlijk bij iemand brengen.
Ja, dus misschien ook wel goed om even te zeggen. Want we kunnen heel diep op dat testosteron ingaan. Maar er zijn natuurlijk zoveel factoren die meespelen.
Ja.
Je kunt het op zoveel manieren bevorderen of verslechteren. Maar dat zit hem dus in voeding, in sport. Wat je nu al zegt, in sociale contacten.
Ja, en dat wordt vaak vergeten. Hè? Die dingen, meestal voeding en sport, daar hebben we het wel over. Dat zit een gym natuurlijk vol mee. Die zijn natuurlijk bezig met training. Dan als tweede stap voeding.
Ja.
Maar echt om het over stress te hebben, of helemaal al over dit soort sociale behoeftes in het leven, daar wordt eigenlijk nooit over gesproken. Terwijl je daar ook mega veel winst kunt halen voor die man.
Ja, waarom is dat? Waarom durven wij daar zo slecht over te praten?
Ja, dit is meestal, je laat het zo ver komen dat je buik over je riem hangt. En dan denk je, ik wil zo snel mogelijk een oplossing. En dan heb je altijd al via media het over diëten gehad en over trainen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk alle reclame die je naar je toe krijgt.
Ja.
En de thema's eromheen, daar hebben we het eigenlijk niet zo over. En ik merk dat het ook lastig is om mensen echt te coachen, omdat ze verwachten dat ze een kant-en-klaar dieetje van je krijgen.
Ja.
En dan gaan ze zeg maar iets volgen wat niet bij hun past. Alleen uiteindelijk merk ik, hè, mensen die het blijvend gaan veranderen, die moeten echt een maatwerkprogramma hebben. En het begint sowieso al bij de motivatie van de persoon. Die moet gewoon ontzettend hoog zijn.
Ja.
En die megaman waar ik het over heb, dat plaatje dat je voor je moet hebben, van wie wil je nou zijn? Ja, als dat een heel mooi plaatje is, dan kan dat, is de kans op succes op lange termijn natuurlijk een stuk groter.
Is er niet een bepaalde leeftijd waarop je hier gewoon helemaal niet meer druk om moet maken? Dat je gewoon zegt, joh, ik ben 50 jaar, wat probeer ik me nu op deze leeftijd nog toe te werken naar een soort megaman? Weet je, ik heb mijn jonge jaren gehad. Ja,
die zijn ready to lose, als je zo denkt.
Dus het maakt niet uit hoe oud je bent. Maar je kunt altijd nog testosteron boosten.
Er zijn mannen van 70 die dit nog heel goed op orde hebben.
Ja?
Ja, en puur omdat ze aan al die dingen, misschien soms onbewust, hè, dan werken ze daar toch aan.
Ja.
Hè, en het is ook zo op die apenrots, dat is ook natuurlijk een hele belangrijke. Blijf in ieder geval je positie daar in ieder geval zo houden of zelfs nog verbeteren.
Maar die apenrots heeft ook iets negatiefs of zo. Want die apenrots komt volgens mij ook, op mij ook altijd over als die plek waar iemand dan het hardste schreeuwt en een ego-trippetje of zo. Maar jij ziet die apenrots als iets anders, hè?
Nee, dat is echt geweldig als je daar een beetje hoog staat.
Ja.
En dat de mensen waarvan je nu denkt, van die staan hoog op de apenrots, die staan vaak helemaal niet zo hoog op de apenrots.
Nee, precies. Ja, we kijken het op een andere manier.
Ja, ik kijk er heel anders naar.
Ja. Terwijl die apenrots wordt toch vaak een beetje afgeschilderd als de plek waar iemand die bovenaan staat het hardste schreeuwt of zo.
Nee, dat zijn de compensatiemensen.
Ja.
En die, dat maakt juist niet gelukkig. Hè? Dus in feite, die apenrots moet je eens goed even verdiepen. Hoe dat inderdaad in elkaar zit. Dus
dat ga ik doen. We gaan eens ons even goed verdiepen op de apenrots. En ook eens even kijken hoe ver we staan en of we nog een beetje naar boven kunnen klimmen natuurlijk.
Ja, precies.
Want jij zegt altijd een stukje visualiseren wat je bijna niet haalbaar is.
Ja.
Daar moet je naartoe willen.
Ja, die drive die is goed voor alles, joh.
Ja.
Dat merk ik echt. Ja, het is een. Ik merk dat gewoon heel veel mannen ingeslapen zijn.
Ja.
En zo gauw ze de doelen weer op die manier neer gaan leggen, dat dan heel veel kan brengen. En dat op alle vlakken.
Maar Ralf, het wordt een man ook niet makkelijk gemaakt, hè, tegenwoordig. Kijk, vroeger moest je je grot uit.
Ja.
Dan moest je een buffel gaan vangen. En dan gaf je gezin te eten. En dat zorgde al voor testosteron. Want je kon je gezin onderhouden. Tegenwoordig, joh. Mannen worden toch ook gewoon een beetje. Ja, we worden ook gewoon een beetje slow met z'n allen in deze maatschappij. En alles is comfortabel en alles is makkelijk. Dus wanneer moet je als man nou nog echt man zijn zoals we dat vanuit vroeger kennen? De oerman die zijn gezin beschermde en moest vechten voor zijn leven. Ja, kom op. Wanneer die man bestaat.
Veel te weinig.
Ja, toch?
Nee, dat merk ik echt. Dat is echt een thema. Zelfs geloof foute grappen mogen ook niet meer. Ik weet niet of jij nog een beetje grappen kan maken.
Nou ja, daar heb ik vorige paar weken geleden ook nog een podcast over gehad. Nee, maar het is echt, je wordt er best wel een beetje. Niet alleen over wat je nog kan zeggen of kan denken, maar ook gewoon in de maatschappij je voortbewegen. Ik bedoel, alles is ons zo comfortabel gemaakt. Wanneer word je als man nou nog eens echt uit je comfortzone getrokken?
Nou, dat is inderdaad een heel vervelend thema.
Maar wat kunnen we eraan doen?
Ja, we moeten onze mannelijkheid natuurlijk terug gaan pakken.
Ja.
Ja, want dat zijn we natuurlijk verloren aan alle kanten. Hè? En het punt is ook van nu, de media die ook een soort beeld schetst waarbij we ons eigenlijk heel vrouwelijk zouden moeten gedragen. En
ja, juist, vind je dat?
Ja, vind ik wel.
Ja, waar zie je dat in terug?
Ja, ik zie dat eigenlijk op alle vlakken in de media.
Ja.
Het is niet, als je kijkt ook naar, ik vind humor al een hele belangrijke.
Ja.
Als je daarnaar kijkt. Mm. Het is allemaal zo op hun tenen lopend.
Ja.
Van wat vinden de anderen ervan en wat vinden de vrouwen ervan.
Mm-hmm.
Terwijl je moet gewoon met je maten gewoon kunnen doen wat je altijd al deed.
Dat is heel belangrijk.
Ja, dat is ontzettend belangrijk. En ik denk ook taboes, monogamie en dat soort thema's. We moeten gewoon alles bespreekbaar maken. En het gaat allemaal om communicatie.
Ja.
En ik merk ook, ik zelf ook een vriendin. En als je vanaf begin af aan daar goed over communiceert, dan kun je wel eens een heel leuk leven gaan krijgen.
Wat voor soort relatie heb jij? Heb jij een monogame relatie?
Ik heb een relatie. Ik mag naast de monogamie. Mm. Ik zou een uitstapje mogen maken buiten het netwerk. Dat soort dingen. Maar goed, de vraag. En het grappige is, als je dit bespreekbaar maakt, dan heb je ook de behoefte minder.
Ja, dat snap ik, ja.
Dus als je daar heel los over doet, dan gaat het ook allemaal heel natuurlijk. Het is gewoon heel onnatuurlijk zoals veel mannen vastgezet zijn.
Maar ook zichzelf vastzetten.
Ja.
Toch?
Klopt, is ook zo.
Ik ben ook zwaar voor open communicatie en gewoon alles met elkaar delen. Omdat van die kleine geheimpjes en die wat jij zegt, dat je op een gegeven moment op eieren moet gaan lopen. Of dat, daar wordt het allemaal sowieso niet beter van. Ja. Sowieso gaat je hele relatie daarvan naar de kloten. En je kunt best wel veel, als je gewoon open en eerlijk bent, dan kun je ook best wel veel met elkaar bespreken. Omdat je elkaar dan ook beter vertrouwt. Open, openheid en eerlijkheid is de basis, toch?
Absoluut. En het begint al bij bijna jezelf slechter voor te doen dan je bent.
Ja.
En dan val je altijd nog mee.
Ja.
Want meestal, ik weet mensen om me heen, die scheppen zo'n beeld van zichzelf om uiteindelijk dan die partner te veroveren. En die kunnen dat nooit meer waarmaken, joh.
Hè? Maar hoe werkt dat dan?
Ja, het is gewoon, je bent de ideale man. Wat je denkt dat de ideale man voor een vrouw is.
Oh, je bedoelt in die eerste fase van daten?
De eerste fase van daten.
Dus dat je jezelf op een andere manier presenteert aan je toekomstige partner.
Ja, precies. En dat zie je natuurlijk overal. En daarna draai het maar eens terug.
Maar ja, dat hoort toch ook bij het proces van het veroveren. Je wilt een vrouw toch... Je gaat in die eerste weken... Ja, je gaat niet gelijk bij je vrouw in bed liggen ruften natuurlijk. Je gaat wel even jezelf als een soort heer neerzetten.
Dat klopt absoluut.
Toch? Maar is dat niet gewoon ook logisch?
Het is logisch, maar soms wordt er dan zo'n leugen gecreëerd dat je het nooit meer terug kunt draaien. En dan dat het bijna inderdaad als een prinses neergezet wordt. En vervolgens kijk je naar een andere vrouw. Ja, en dan?
Ja.
Ja, dan moet je het even uit gaan leggen.
Ja, denk jij dat als jij een soort van balans zou moeten opmaken tussen stelletjes in Nederland, dus gewoon jong, oud, gewoon alle stelletjes die we hebben, dat daar heel veel mannen met een soort harnas aanlopen? Hoe groot is dat percentage, denk jij?
Ik denk
90%.
90%? Ja, zou je helemaal niks verbazen.
Zo.
Ja.
Ja, wat ik dus heftig vind, is die generatie van onze ouders die allemaal in dat huwelijk zijn blijven hangen. Ja. En nogmaals, als jij gelukkig bent, hey, fantastisch. Ik bedoel, ik vind dat plaatje ook mooi. Als jij een partner vindt waarmee je dat leven kan delen, je krijgt kinderen en je blijft gewoon happy samen. En je komt onderweg een paar hobbels tegen, maar die overleef je samen, te gek. Maar ik zie ook heel veel mensen van, zeker mijn oudersgeneratie, die vooral heel lang bij elkaar zijn gebleven om praktische redenen. Huisje samen, praktisch kinderen huisje, samen.
Maar ook wat je zegt, het plaatje.
Ja.
Ja, en uiteindelijk, wat zit er achter dat plaatje, is natuurlijk heel interessant.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
En ik denk ook dat er veel mannen ingeslapen zijn, inderdaad, wat dat betreft, die dat niet hoeven te zijn.
Nee.
En het is ook een stuk beter voor hun gezondheid als ze die vrijheid wat meer pakken. En ik denk dat het ook beter is voor de relatie.
Ja. Ja, bizar. Ik denk dat heel veel mensen in een relatie überhaupt gewoon niet eens meer echt voor hun eigen geluk durven te kiezen. Dus dat zou al heel lang gewoon zich, zeg maar, helemaal conformeren naar hun partner en de situatie zoals die is.
Ja.
En daarmee op een gegeven moment ook gewoon vrede hebben, omdat ze een soort van afgestompt zijn. Maar pas weer gaan leven op het moment dat ze weer een keer op een andere manier geprikkeld worden. Ja. En dat is eigenlijk zo zonde. Ook geldt niet eens alleen voor een man, maar ook voor een vrouw.
Ja, de term, ik vind het wel best zo, is gewoon wat dat betreft erg lastig. Als je dat inderdaad denkt, ik vind het wel best zo, maak weer een mooi plaatje waar je naartoe kunt werken.
Ja.
He, weer omhoog, daar willen wij heen.
Maar de ik vind het wel best zo, mannen, 90% ongeveer, zeg jij, in Nederland.
Ja, echt.
En wat zou je tegen die mannen willen zeggen dan? Stel je voor dat die luisteren, stel je voor dat er nu iemand thuis zit die denkt, ja, ik zit ook al 15 jaar of wel 5 jaar in een...
Ja, gewoon wie zou je willen zijn en ben je dat nu?
Ja.
Ja, en dat is heel breed. Niet alleen hoe je eruit ziet, maar ook hoe ziet jouw leven eruit. Ja, en als je dan daar eerlijk naar durft te kijken, dan kun je misschien weer gemotiveerd raken.
Mm.
Alleen het kijken zelf, dat gebeurt meestal niet.
Ik denk dat voor mensen ook lastig is. Iets als werk bijvoorbeeld. Ja, als je nou hebt over mannelijk werk. Ik bedoel, ik denk dat je op heel veel plekken niet echt, testosteron bevorderend werk kan doen, toch? Ik bedoel, ja, als je de hele dag een beetje achter die computertje zit en je zit voorover gebogen, ja, dat is ook niet echt een plek waar je in je kracht komt te staan. Dus ik denk dat ook. Hoe zie jij die relatie tussen werk en testosteron?
Nou, je hebt natuurlijk bepaalde basisbehoeftes en die sommige mensen die vervullen dat op hun werk en anderen buiten hun werk. Mm-hmm. Alleen als je ze maar ergens pakt.
Ja.
Hè, dus als je achter die computer zit, zorg dat jij dingen die je daar mist buiten je werk gaat pakken.
Ja.
En dan in principe kun je dan nog steeds in balans zijn.
Ja, maar zorg wel dat je het op een bepaalde manier compenseert dan.
Ja, maar het kan ook zijn dat je geweldig dingen doet achter die computer, waarbij mensen jou heel erg waarderen en heel erg respecteren en dat je aan het winnen bent en dat je
erkenning
krijgt.
Ja.
Ja, dat kan natuurlijk wel. Dat kun je niet zien bij degene die achter die computer zit.
Nee, maar zorg in ieder geval dat je het ergens vandaan haalt.
Ja.
Ja. Hey, laten we eens gaan kijken. Je hebt onderzoek gedaan en ik vond dit super grappig om eens te bespreken. Je bent op zoek gegaan naar Google-termen, zoektermen bedoel ik, van mannen over dingen waar ze misschien wel onzeker over zijn of zich voor schamen.
Ja, dat zijn dingen, dat houden wij natuurlijk bij. Hè? Natuurlijk, het is belangrijk dat je een beetje gevonden wordt op Google. Dat je een soort van fuik hebt naar je producten toe.
Mm-hmm.
Nou ja, goed, als je bij mannen gaat kijken, dan kom je natuurlijk bij de macho issues, zoals ik ze noem. En dan hebben we in dit boek 23 uitgewerkt.
Ja, maar, ik vind het niet al leuk.
Maar echt van die opvallende dingen inderdaad. Ik heb hier één bladzijde, die liet ik jou meteen zien. Dat is bladzijde 188 in dit boek. En die is ook in de media al flink rondgegaan. Dat is gewoon een simpel plaatje van de gemiddelde penis.
Ja. En, hoe lang die zou moeten zijn.
Ja, en je kunt dus je penis in erectiele toestand op het boek leggen.
Heb je hem op dit boek gelegd? Dus de nieuwe versie?
Nee, dit is een nieuwe. Ik heb net uit de doos gepakt. Ja. Nee, dus dat is de vraag. Want de bibliotheek wil het ook inkopen. Hè? Dus
ja.
Kijken hoe ze dat gaan doen. Plassificeren of zo. Of een uitklappagina.
Oh man, je moet er eigenlijk een keer een klodde mayo op leggen of zo.
Ja, precies. Nee, maar dat is bijvoorbeeld iets. Dat we hebben gegoogeld. En mannen, die ik weet niet hoe het bij jou zit, maar die kijken meestal porno.
Ja.
Ja, en dan heb je het over slaghouten van 20 centimeter plus. En dan kom je hierachter, als je hem erop legt, gewoon dat de gemiddelde lengte 13,12 is. En de omtrek 11,66 centimeter.
En Hoe oud denk jij dat mensen gemiddeld zijn, jongens, dat ze beginnen met porno kijken?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
13, 14?
Jong, ik zat nog... Ik was bezorger van een of ander magazinebedrijf.
Ja.
En daar was af en toe de Playboy, die zat helemaal ingepakt. En ik wist al een manier om het ding eruit te halen zonder... dat was die tijd. Ik heb hem nog afgetrokken op platenhoezen, omdat er een bepaalde zangeres op stond.
Ja.
Of de Veronica-gids. Moet je nagaan wat een ellende dat was. Ik ben nu 44. Tegenwoordig, die jongeren die gaan gewoon met een paar klikken naar de meest perfecte...
Ja, maar ja, jullie oudere generatie... Ja. Zoveel verschillen nou ook weer niet. Maar jullie konden je fantasie nog gebruiken. En dat is tegenwoordig natuurlijk
dat
ook
is weer het nadeel, inderdaad.
Maar goed, dus als jij, stel je voor, je bent 14, 15, je begint met porno kijken. En je ziet inderdaad allemaal zulke slagwapens. Die pornoacteurs hebben allemaal regenpijpen bij zich. En dan zit je daar naar te kijken en vervolgens denk jij, dat is de norm. Dat is wat er gebeurt.
Ja, dat denken er heel veel. En er is bijna geen man die denkt van ik ben normaal.
Nee.
Heel veel denken, ze zijn het kleiner dan... Kijk je om je heen, heb je nog eens een keer een optische vertekening. Als je het penis van een ander ziet, schuin van boven, dat hij weer anders ziet dan wanneer jij hem recht van boven ziet.
Ja, is dat zo?
Ja, dat is ook een verschil. Je ziet hem
dus eigenlijk
anders.
Als je staat te douchen op de voetbalclub, denk je altijd dat je de kleinste leuter hebt.
Ja.
Ja, is dat zo?
Ja, dus daar begint het al.
En maar noem je een optisch?
Ja, gewoon een optische vertekening.
Optische vertekening?
Ja, net hoe je kijkt naar je eigen en dan naar die van een ander.
Zo.
Als je onder die douche staat. Dus daar begint het al. En porno en de voetbal. De douche bij voetbal.
Ja.
Ja, en vervolgens leg je hem op dit boek. Dan denk je, het valt allemaal wel mee.
Ja, ja.
Ja, na zoveel jaar.
Ja.
Ellende.
En dat is iets wat heel veel gegoogeld wordt. Want ik weet wel, dit begint op de lagere school. Ik weet nog, vroeger dan nam je een geodriehoek. En dan ging je dat ding eens opmeten.
Ja, klopt.
Maar dit is denk ik de meest voorkomende...
Ja, en natuurlijk, porno begint het echt bij. Daar worden mannen echt een beetje door onzeker doorgemaakt. En niet alleen door de grootte ervan, maar ook vervolgens van wat er allemaal uitkomt. In je ejaculatie. Ja, dat is ook een thema. Hè. Weinig ejaculeren denken ook veel mannen dat er dan iets mis met hun is. Nou ja, goed, ejaculatie, dat gaat eigenlijk niet zozeer om meer of minder zaad. Dat gaat om prostaatvocht. En daar heb je natuurlijk ook genetisch wel wat verschillen tussen. Maar met name wat natuurlijk van belang is hoe lang... Word je eigenlijk gek gemaakt.
Ja.
He, die opwinding die heel lang duurt. En hoe lang heb je niet afgetrokken of iets anders gedaan?
Ja, precies.
Ja, daarmee kun je
zaadproductie is dan toch gewoon groter. Als je op het moment dat je een paar dagen wacht en je het voorspel bewijzen van een uur duurt. Ja, dan...
en vooral het voorspel is echt de hoeveelheid prostaatvocht die aangemaakt wordt. Dat het beste kun je gewoon 's middags al beginnen met een vrouw. En dan die de hele avond gek maken. Je mag niks. En als s'nachts om 3 uur mag je eindelijk.
Dan schiet je er door de slaapkamer aan.
Ja, dat scheelt een heleboel. En heel veel mannen denken bij het ouder worden.
Volgende dag...
En die krijgen op een gegeven moment een vaste relatie. En die denken, hé, ik ga steeds minder produceren. Maar goed, dan hoef je dat allemaal niet meer te doen. Dan is het voorspel natuurlijk korter.
Ja. Ja. Oké, dus daar wordt ook naar gekeken bij pornofilms.
En er wordt geld aan verdiend. Allerlei producten die daarbij verkocht worden van een of andere Ponerster Pieter Noord was vroeger de man op dat vlak.
Ja.
Dat was speciaal pilletjes die je kon nemen met bepaalde mineralen die dan...
En dan schoot je een vliegtuig uit de lucht, ja, als je goed mikte.
Er werd wel heel water ervan trouwens.
Ja?
Ja.
Maar dit is iets, als ik persoonlijk kijk, dit is iets waar ik me dus nooit echt druk om heb gemaakt.
Nee, klopt.
Maar nooit echt op heb gelet.
Er zijn dus veel mannen die zich daar wel druk om maken. Of die in ieder geval dat graag willen.
Maar wat kunnen we dan tegen die mannen zeggen die zich daar bijvoorbeeld nu onzeker over voelen? Dat het dus helemaal niet... Dat het gewoon van een aantal factoren afhankelijk is. Dus voorspel.
Ja, en natuurlijk in de porno-industrie zijn mannen voorgeselecteerd op de grootte en op, ja, soms op volume ook. Dat is ook niet altijd zo trouwens. En dus daar ben je al een beetje door verpest. Nou ja, goed. En vanaf dat thema kom je natuurlijk op het thema libido.
Ja.
Dat natuurlijk ook een belangrijk is bij veel mannen. En zeker mannen die boven de 50, dat het wel iets minder zou kunnen worden. En ja, er wordt ontzettend veel Viagra gebruikt, maar dat wordt ook niet echt overgesproken, hè?
Nou, ik zou je zeggen, ik heb het hier toevallig een keer met Kees van de Spek over gehad in een podcast. Ik heb ooit een keer niet Viagra gebruikt, maar het Camara.
Ja.
En dat was volgens mij ook nog vloeibaar. Ik vond er echt, ik kreeg er koppijn van.
Ja, ik had koppijn.
Ja, ik vond het echt geen reet aan. Dus als je mijn persoonlijke ervaring wil weten, mocht je kijken of luisteren. Ja, ik vond er geen reet aan. Maar goed, ik ben ook nog in staat om hem zelf recht op te krijgen. Dus wellicht als je dadelijk echt moeite hebt, dat het gewoon een uitkomst is. Over dat libido gesproken. Ik heb dus een vriend, die is wat ouder ook. En die had op een gegeven moment, die begon over, joh, ik ga zo'n testosteronspuit nemen. Ja, dan zet je spuit in je been en dan... Ik zeg, waarom doe je dat? Hij zei, ja, ik praat met jou over een paar jaar wel. Dan zeg ik, ja, maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat je dat dan nu nodig hebt. Hij zei, ja, echt, er komt een moment, zo rond je 40ste, 45ste, inderdaad, dat je gewoon minder zin krijgt. En dat je dat gaat opmerken en dat iets mentaal met je doet. Wat is dat voor een proces? Want je hebt eigenlijk minder zin. Dus op zich zou je denken van, nou ja, ik heb minder zin. Ik zou me daar wel bij neer moeten leggen. Maar omdat je misschien je hele leven zin hebt gehad in seks, is dat een soort van confronterend of zo? Of hoe?
Ja, er zit altijd een dubbel iets. Zelfs je hebt over libido-klachten. Er zit altijd een mentale factor onder en soms lichamelijk. En dat kan een dalende testosteron zijn, hè, waardoor de erectie net iets minder hard wordt en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Wat je vaak hebt als dat gebeurt, dat er dan juist mentaal iets gebeurt. En je denkt van, hey, het lukt niet zo goed meer. Ja, en dan lukt het juist niet meer.
Ja.
Dus je bent daar ook op twee vlakken mee bezig.
Ja.
En testosteron staat natuurlijk een belangrijke voor. Maar goed, ook je vaatgesteldheid. Hè? Dus als jij al dichtgeslipte vaten gaat krijgen en dat soort dingen, dat helpt natuurlijk ook niet mee.
Ja, die krijg je door vet te eten, te roken, te drinken waarschijnlijk.
Ja, dus daar zit leefstijl zeker als een belangrijke factor tussen.
Ja, dus met een gezonde levensstijl blijft je libido langer intact.
Ja, ja, en je kunt er ontzettend veel ook hebben. Wanneer het eenmaal zover is, kun je soms dingen terugdraaien. Maar het mooiste is natuurlijk als je je hele leven lang al een beetje oplet.
Ja.
Waardoor je op latere leeftijd geen klachten krijgt. Alleen ja, dan moet je een heel mooi plaatje voor je hebben. He, dus als je nu al begint...
Ja, maar weet je wat ik dan denk? Dan denk ik, ja, maar ik zit nu in mijn jaren waarin ik jong ben en ik ook van een feestje hou. En dat weer zorgt bij mij voor levensvreugde. En daar hoort inderdaad dan ook wel eens een sigaret of een drankje bij. Dus dan denk ik van, ja, ik vind dat nu zo leuk. Dan zou ik daar nu al mee stoppen om me al druk te maken over hoe ik eruit zie of hoe ik me voel als ik 50 ben.
Er zit ook wat tussen stoppen en minder, hè?
Ja, dat is ook waar.
Ja, en het kan goed zijn dat je soms dingen doet waar je niet eens van geniet.
Klopt.
Die niet goed zijn.
Nee, precies. Dus je kan er wel rekening mee houden van, jongens, er zijn een aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat je libido later eerder daalt.
Ja, ja, zeker. En ik merk ook, als jij zegt van, je moet er heel veel dingen voor laten. Nou, dat valt vaak heel erg mee, hoor.
Ja?
Als je goed vanuit je helikopterview naar je leefstijl kijkt, dan vind je een aantal hele grote dingen die echt de dingen die de boel ondermijnen. Ja, en vaak kun je daar al wat kleine stappen zetten. En dan ben je gemiddeld al zoveel beter bezig.
Maar misschien is dat ook zelfbescherming, hè, van mensen. En zoals ik ook in dit geval.
Ja, het zijn bijna altijd smoesjes.
Het zijn smoesjes, ja.
Ja,
ja, ja. Hey, en hoe kijk je naar de... Je hoort man-vrouw. Als je die voor je ziet, dan heb je eigenlijk altijd... vaker de verhalen dat de man vaker zin heeft in seks dan de vrouw. En dat dat op een gegeven moment een issue wordt in de relatie. Is dat zo of is dat een fabel?
Ik ken ook andere verhalen.
Ja. Ja.
Nee, dat is lang niet altijd zo.
Nee.
Zeker niet.
Zouden we wel kunnen zeggen dat vanuit gewoon de natuur de man een hoge libido heeft en daar vaker zin in heeft dan een vrouw?
Nee, zeker niet.
Ook niet?
Nee, absoluut.
Okay. Mooi, dit is even belangrijk dat we dit eventjes goed op tafel gooien. Er zijn wel veel issues, denk ik. En nou ja, denk ik. Ik kan dat ook... ik kan het hier ook wel bespreken, omdat ik daar met best wel veel mensen over spreek. En je hebt natuurlijk ook vrienden die in relaties zitten en zo. Tuurlijk. Totdat seks op een gegeven moment wordt een issue. Er is vaak eentje die dat vaker wil. Ja. Nou, in mijn geval, ik spreek veel vrienden. Nou ja, vrienden die hebben het gevoel dat zij er vaker zin in hebben. En dat die vrouw er wat minder vaak zin in heeft. Wat gebeurt daar dan op een gegeven moment? Of is daar een verklaring voor?
Nou goed, het kan meerdere kanten op gaan. Hè. Als de man het niet zo vaak krijgt, ja, dan dat is eigenlijk ook alweer een goed teken dat hij het zo vaak wil.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk alweer mooi. Wat je ook soms ziet, is dat de mannen die te weinig om zich heen kijken, dat die op een gegeven moment juist minder zin krijgen in seks. Dat is heel erg apart.
Oké, dus je zou ook nog tegen je vrouw kunnen zeggen van, luister, zolang ik gewoon om me heen blijf kijken, wil ik iedere avond op je springen.
Nee, maar dat zijn inderdaad dingen. Hè? En als daar een soort van, ja, als dat heel relaxed kan zijn, dan kan een man buiten honger krijgen.
Ja.
En dat is natuurlijk een thema aan die andere kant. Maar goed, degene die heel hongerig zijn, de vraag is ook, hoe lang een relatie hebben zij? Als je 30 jaar lang een relatie hebt, ja goed, dan komt er heel veel andere dingen komen daarbij kijken natuurlijk.
Ja joh, je komt toch op een gegeven moment ook in een relatie een beetje op een punt dat je een soort, ja, het is een beetje bijna naar om te zeggen, maar dat je toch een beetje half broer en zus wordt. En als je dan al 30 jaar naast elkaar ligt, in hetzelfde bed, en je kent ieder haartje op elkaars lichaam, ja, dan komt er een moment dat je even gewoon niet meer helemaal staat te stijgen van elkaar.
Ja, je hoeft het niet meer te veroveren.
Nee.
En dat is natuurlijk ook een belangrijk iets bij de man.
Ik heb dat heel erg gemerkt in mijn eigen vrijgezelle periode, dat het ging eigenlijk bij mij alleen maar om het roven.
Ja.
En misschien een beetje, ja, klinkt misschien een beetje als een Neandertaler, maar ik was gewoon eigenlijk het proces van een vrouw veroveren vond ik bijna nog leuker dan de seks zelf daarna. Ik vond dat hele proces van gaat het me lukken, dat vond ik tof. En dan was het inderdaad, dan was het gebeurd en dan was ik een soort van klaar ermee of zo.
Dus je had hem eigenlijk al afgevinkt voor de seks al?
Ja, ik denk dat ik heb, nog niet eens, maar dat moest dan nog gebeuren. Maar wel als het dan gebeurd was, ik zou liegen, ik zou echt hypocriet zijn als ik nu zou zeggen dat ik dat niet had. Dan liep ik echt het liefst om 7:00 de deur uit en dan was het gebeurd. Goed, toen stond ik er ook gewoon zo in. Hè. Ik was vrijgezel en ik dacht ook, ik ga gewoon het leven vieren en ik wil deze fase van mijn leven gewoon meemaken. Maar ik kan me dat wel herinneren, dat proces van het veroveren van een vrouw, daar krijg je, dat doet van alles met een man. Allemaal stofjes en je voelt je helemaal het ventje dan. Als het je lukt. En dat is natuurlijk het eeuwenoude verhaal van mannen willen jagen.
Ja, ja, en de vraag is ook van, als jij een lange relatie hebt, als je echt maatjes wordt, en je hebt nooit ruzie, mm-hmm. De vraag is ook, is dat handig? Je ziet met degene die het meeste seks hebben, die hebben ook het meeste ruzie tussendoor.
Ja.
Een soort van, dat moeten ze daarna weer veroveren. Goed maken.
Ja, goed, dat is ook toxic als je je hele leven heel veel
precies,
ruzie
dus hebt. Daar zit ook ergens een balans. Hè, dat spel. Je moet ook geen borderline situatie krijgen.
Nou. Nee, precies. Dat zie je wel, hè. Veel van die relaties ook waarin mensen heel toxic met elkaar omgaan. Althans, van de buitenwereld lijkt het toxic, maar heel veel ruzie. Heel intens.
Ja, en vaak wel meer seks dan dat gebalanceerde stijl, hoor, vaak.
Ja, dat geloof ik ook, ja. Maar dat is vaak ook de manier om dan weer bij elkaar te komen. Goed maak seks. En dan gaan ze weer terug naar de ruzie. Ja. En dat zie je echt. Het is gewoon zo'n hartslagmeter. Zo tuk, 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 tuk.
Ja.
Ja, dat lijkt mij toch ook niet de meest gezonde situatie.
Nee, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Het is niet aan te raden. Je kunt er geen baan naast hebben, echt niet.
Maar hoe kijk je naar... Vind het... In relaties ook gewoon echt werken. Zeker als je dat 30, 40 jaar wil volhouden, toch?
Ja, is het ook. Ja, je moet het inderdaad leuk houden voor elkaar. En interessant inderdaad. En ik denk dat je dat nooit redt als je 24 uur per dag op elkaars lip gaat zitten.
Nee.
Je moet elkaar af en toe vrij laten. En dan zie je elkaar weer. God, wat leuk.
Ja.
Tijd niet gezien.
Ja.
Ja, daar geloof ik echt in. Ik denk dat ze veel mannen en vrouwen te vaak bij elkaar zijn.
Maar is het dan gewoon het plaatje wat wij hebben van de geslaagde relatie? Is die nog wel relevant of klopt die nog wel? Want wij hebben volgens mij vanuit films ook is ons meegegeven dat het heel romantisch moet zijn 30 jaar lang. En dat je gewoon samen oud wordt, je krijgt kinderen en bam, er gebeurt nooit meer wat. Het is gewoon in de maatschappij toch helemaal niet realistisch.
Het is niet realistisch. En als mens verander je ook door de jaren heen. En zo verhoud je jezelf iedere keer net even anders tot je partner. Dat zou heel natuurlijk zijn. Als je dat helemaal vastzet, dan gaat het niet goed.
Ja, dus je gaat ook door verschillende fases in je leven heen.
Ja.
Het kan ook zijn dat binnen die fases andere mensen passen.
Ja, Is ook zo. En dan moet je gewoon, ik denk dat je daar heel open over moet zijn in plaats van denken van, oh god, dan heb ik gefaald of zo.
Ja.
Nee. Ik ben benieuwd hoe dat gaat in de toekomst met relaties, hoe dat plaatje gaat veranderen. Ja,
ja, dat was ook een vraag die ik in mijn hoofd had inderdaad. Van, hoe zie jij de toekomst voor je met deze huidige generatie die zich misschien wat minder op de borst laat spelden dat ze per se moeten trouwen en kinderen moeten krijgen en huisje, boompje, beestje. Maar veel vrijer zijn. Ik bedoel, ik heb het hier al in een vorige podcast ook wel eens over gehad, dat je staat in contact met de hele wereld. Je kunt als vrouw heel veel leuke mannen ontmoeten, als man heel veel leuke vrouwen. Waarom zou je beperken dat die 15 vierkante meter in je dorp?
Ja.
Om de ware te vinden, toch?
Ja, precies. Nee, ik denk dat dat echt een thema is. Hè? Dat je echt eerlijk naar jezelf bent. En geen leugen gaat leven omdat het maatschappelijk gewenst is.
Ja.
Ja.
Weet je wat ik ook, suf vind van mannen? Daar kan ik echt niet tegen. Als jij dus, je hebt een relatie met een vrouw. En je gaat dan bij anderen heel negatief over je vrouw praten. Maar gewoon bijna een soort van gimmick van maken. Oh joh, mijn vrouw. Ja. Ik vind dat altijd suf, weet je. Ik vind als je een vrouw hebt, moet je vrouw gewoon adoreren. En als je dat niet meer kan, dan moet je ermee nokken, vind ik.
Tuurlijk.
Maar je hebt heel veel van die gasten die hun vrouw dan constant te kakken zetten of zo. Ik weet niet, het lijkt me een hele suffe sfeer dat je vrouw een beetje ziet als een irritante enkelbijter, weet je wel. Dan denk ik, ja, wat doe je dan nog samen, man?
Ja, en als jij vervolgens bij hun, als ze er allebei bij zijn, dan moet jij gaan stoken natuurlijk. Dan moet je denken, ja. Laat eens zien of je nu nog zo stoer bent.
Echt, de hele tijd zo'n bommetje aansteken. Van, ja, wat vond je nou van, hè?
Ja.
Vond het toch irritant?
Ja, wat zei je nou laatst?
Maar dat lijkt me ook niet bevorderlijk voor je testosteron, et cetera. Ik bedoel, je moet je vrouw toch ook op een bepaalde manier blijven beschouwen, denk ik. En daar moet zij ook moeite voor doen. Ik bedoel, het is niet zo dat Tuurlijk. Als je vrouw met een zak chips op de bank zit, met vier onderkinnen, met een verbogen nek en een afstandsbediening in de hand, dat je daar dan nog steeds iedere dag moet adoreren. Ik bedoel, het is wel een samenspel, maar ik vind wel dat je uitgangspositie moet zijn en dat je trots moet zijn op je vrouw.
Ja, dat is absoluut zo. En anders moet je ze aan het werk zetten.
Ja.
Nee, maar goed, uiteindelijk gaat het ook door. Een vrouw moet, als zijn vrouw zelf ook niet gemotiveerd is, dan is het best oké om daar het gesprek aan te gaan.
Ja.
Waarom ze niet het beste uit zichzelf haalt.
Nee, maar
dat is
als je
zonde.
Dat...
En je wil als partners van elkaar dat je het beste uit jezelf gaat halen.
Ja.
Alleen dat zie ik ook om me heen dat het niet altijd zo is. Dat is ook zo. Ja, als een vrouw, als je merkt dat die juist in de bloei van haar leven komt, gaat het goed met haar. Dat een man daar jaloers op wordt in plaats van superblij is. Dan denk je, ja. Wat is hier aan de hand?
Ja. Dat is een hele interessante.
Ja.
Want wat gebeurt er? Wat je vaak ziet, mannen willen de mooiste vrouw van de club, van de school, van het kantoor. En dan hebben ze die vrouw veroverd. En dan willen ze eigenlijk, dus je bent gevallen op hoe die vrouw zich kleedde en hoe ze met make-up bijvoorbeeld, of hoe ze de haar deed. Je vond dat fantastisch. En dan heb je er en dan wil je er eigenlijk een beetje wegstoppen, omdat je jaloers bent of dat je niet meer helemaal wil dat zij in de kracht komt te staan. Ik vind dat vind ik dus ook typisch. En dat is weer met, vind ik, met dat... Je moet gewoon trots zijn op je partner. En dit geldt trouwens niet alleen voor vrouwen, voor mannen naar vrouwen toe, maar ook voor vrouwen naar mannen toe. Wees gewoon trots op je partner. Als je je vrouw knap vindt, dan moet je dat ook gewoon ownen, toch?
Tuurlijk.
En dan moet het toch ook helemaal niet erg zijn als zij gewoon zichzelf ook ownt en dat ze gewoon in de kracht staat.
Ja. En dan samen naar het feest toe gaan en trotsen naar elkaar.
Toch?
Shinen.
Dat is het toch?
Ja, absoluut.
Maar dat is toch wat je wil. En dat zie je zoveel gebeuren, weet je wel. Dat gasten dan ineens heel jaloers worden. Of ik heb mijn vriendin is bijvoorbeeld, die is model. En die plaatst wel eens foto's in bikinis. Ja, moet ik dan nu als een of andere psychopaat tegen haar zeggen van nee, ik wil dat niet meer. Terwijl ik toen ik op haar viel, deed ze dat ook al. Terwijl hetzelfde wat ik bedoel, ik ben vrij amicaal. En ik vind het leuk om met mensen te praten. En ik sla graag een arm om iemand heen. Of ik geef iemand een knuffel. En dat doe ik ook bij vrouwen. Ik kan ook heel makkelijk een vrouw een kus op de wang geven. Ja, dat zou ik ook irritant vinden als zij daar nu ineens een probleem van gaat maken. Want dat is ook hoe ze op mijn geval is. Ze wist hoe ik was.
Ja, dat maakt het heel makkelijk dat je geen leugen hebt laten zien.
Nee.
Dus, ja.
Maar ja, goed, dan is het toch...
Ja.
Hoe werkt dat dan? Want je dat mannen vinden... Denk je dat mannen dat andersom lastiger vinden? Als vrouwen bijvoorbeeld ineens succesvol worden in werk... Wat meer op hun eigen benen misschien gaan staan of vol in hun eigen kracht staan. Denk je dat mannen dat moeilijk vinden?
Ik denk dat er heel veel mannen gewoon ontzettend onzeker zijn. En als ze merken dat de vrouw goed gaat, dat zij zelf daar minder door worden of zoiets. En dat ze die vrouw kwijtraken. Dat blijft gewoon een angst van onzekere mannen.
Maar waar, dus hoe ontstaat dat dan?
Dus het liefste dat die vrouw dan eigenlijk suboptimaal is. Ja. En dan is de kans dat je kwijtraakt voor... Hè, dan denken zij dat het kleiner is. Maar ik weet zeker dat het andersom is. Als jij je vrouw laat shinen, dan... de kans dat ze bij je blijft veel groter.
Ja. Dus ze zijn maar echt bang van... Oké, ze worden... Ze zijn zo content met zichzelf... dat die mannen dan bang worden... dat die vrouwen eigenlijk gewoon zoiets hebben van... ik heb die man niet meer nodig.
Ja.
Ja.
Zo zie je maar. Dit soort issues. Hè, we hebben het over voeding en training in de gym. Goed, dit is ook belangrijk voor je testosteron... en voor je gezondheid.
Ja.
Dus je moet je leven echt vanuit de helikopterview bekijken. En eigenlijk naar dingen gaan kijken... waar je normaal in eerste instantie niet zou kijken. Hè, dus dat merk ik, dat heb ik mezelf ook als... lifestyle coach, personal trainer begonnen. Toen was het ook wat beperkter. En ik merk nu dat ik die helikopterview steeds groter maak. En dat ik nog veel meer resultaten haal.
Ja.
Eigenlijk op gezondheid.
Ja.
Ja, en zo zul je zat mensen kennen waarschijnlijk... die ontzettend gezond eten. In de gym te vinden zijn 5 keer per week. En die eigenlijk niet zo gezond zijn... omdat de rest eromheen gewoon niet goed is.
Kun je alles helemaal 100% goed hebben...
Nee,
nee toch?
Maar het is wel mooi als je in ieder geval er zicht op houdt.
Ja. Ja, en dat je dus bewust van bent.
Ja, want er is bijna niemand die gaat op zijn belangrijkste thema aan de slag. Het is bijna altijd dat je zoekt je makkelijkste thema. En mensen die in de gym te vinden zijn en heel erg met voeding bezig te zijn, dat is voor hun geen zwaar thema. Dan proberen ze alles mee op te lossen. Maar het stressthema bijvoorbeeld, of andere issues, die laten ze liggen.
Ja.
Ja, en je kunt niet een stressprobleem oplossen met andere voeding.
Nee.
Zo werkt het niet.
Duidelijk, het is een complex proces. Ik vind het ook nog wel grappig om even te praten over... wat vind jij van jaloezie? Ik denk dat dat ook een issue is in heel veel relaties. En dat sluit wel een beetje aan op waar we het net over hadden. Mannen die onzeker zijn, maar vrouwen kunnen ook ongelooflijk jaloers zijn. Dus wat dat betreft lijken we in die dingen ook wel weer veel op elkaar. Is ook killing, toch?
Ja, dus het is vreselijk. Maar goed, het is allemaal het thema onzekerheid. Ja, en dat lijkt me ook niet makkelijk. En zeker in deze tijd... Ik bedoel, als je kijkt, toen ik zoveel jaar geleden bezig was, toen begon ik een keer Hives op. Mm. Toen begon je al een beetje foto's van jezelf te delen. Toen gingen anderen dat ook doen. En toen hadden we nog geen echt filters en zo. Maar als je nu kijkt, hoe onzeker moet je worden als je naar de Instagram gaat kijken?
Maar onzeker als in van, je ziet de perfecte lichamen, knappe vrouwen, knappe mannen voorbij komen op Instagram. Zoveel likes, zoveel reacties en blablabla. Bla, bla, dat je eigenlijk altijd te min voelt of zo.
Ja, en het mooie is, ik zei net al, het is leuk om een mooi plaatje voor jezelf te maken waar je naartoe wil en waar je dicht in de buurt kunt komen. Maar als je plaatjes voor je ziet waarvan je denkt van, jeetje man, dat komt nog niet eens op een tiende kom ik daarvan. En dan zakt je moed in de schoenen. Ja, en dan ga je niet meer aan jezelf werken, maar dan ga je om je heen kijken. En dan ga je jaloers, dan ga je de ander in de gaten houden en jaloers worden.
Ja.
En het is natuurlijk ontzettend mooi in een relatie dat je ook heel erg bezig met je bent met jezelf en dan soms samen met die ander. Maar als jouw leven wordt het in de gaten houden van een ander, dan gaat er iets niet goed.
Nee, dat zie je ook bij die... bij die mensen die elkaars DM's op Instagram constant gaan controleren en in de gaten gaan houden of je een foto hebt geliked van iemand. En dat lijkt me ook zo vermoeiend. Maar er gebeurt dus heel veel. Dus dat social media zorgt ook voor heel veel onrust en relaties.
Ja, zeker weten. Ja, en ik vind het lekker dat ik mijn telefoon gewoon soms vergeet ergens laat liggen. En dan maak ik me geen zorgen. Ook al staat het vol met blote vrouwen.
Ja.
Want ze kijkt er toch niet in.
Nee. Nee. Nou ja, goed. Ik weet niet. Ik vind dat... Ik zou daar persoonlijk ook wel moeite mee hebben. Als ik thuis zou komen en mijn vriendin zou in mijn telefoon zitten. Dan zou ik zeggen, wat zoek je? Weet je? Waar ben je bang voor? Zou ik heel irritant vinden. Ik doe dat zelf andersom ook niet. Maar ik denk wel, als je gewoon kijkt naar vroeger... kon je in de Albert Heijn knipogen naar een leuke kassière. En dan nam je dat zelf mee naar huis. Het was klaar. En nu laat je een lijk achter.
Ja.
Want het is allemaal zo... Het komt ook allemaal naar boven drijven. Dus het is ook gewoon veel confronterender geworden.
Ja, maar goed. Het is ook de vraag van welke verwachtingen heb je gecreëerd bij je partner. Als je gelijk beloofd hebt, ik blijf je altijd trouw.
Ja.
En het blijft bij je voor altijd. Ja, dan heeft ze ook reden om te kijken. En als ze dingen ziet, dan te zeggen van... Ja, hey, wat doe je hier nou?
Maar ja, goed. Dus als jij dan in het begin zegt... Ja, ik blijf je niet altijd trouw.
Ik kan je nooit garanderen. Het is leuk zoals het leuk is. Zolang het leuk is, is het leuk.
Ja.
En we zien het wel.
Ja.
En dan een soort... Daar wordt het een stuk losser van. Maar goed, dat zie ik zelf. Ik heb vrienden die echt binnen 3 maanden al helemaal vastzitten. Muurvast. Jezus.
Muurvast zitten die gasten. Komen niet meer van de bank.
Nee.
Hoe sta je in je eigen relatie? Wat is jouw ideaalbeeld?
Nou, ik heb nu net 10-jarig jubileum gevierd van mijn relatie.
Okay.
Ik heb een relatie, het begon een beetje... Hè, mijn vriendin woont in IJmuiden, ik in Amsterdam. En we wonen pas 1,5 jaar samen. We hebben het zo rustig opgebouwd. En ik heb zoiets, je kunt meteen wel al je kaarten op tafel gooien. Maar goed, dan ben je klaar. Dan denk je van, oké, we hebben nu alles al gedaan. Nu de komende 40 jaar. Poeh. Nee, echt heel rustig, stap voor stap. Dat samenwonen is nu weer een dingetje. En dan gaan we ooit een keer een huis kopen. En
dat je dan ook nog steeds dingen hebt om naar uit te kijken. Ja. Samen. Maar ik ben het met veel dingen met je eens, hoor.
Kijk.
Echt. Want ik ook met dat samenwonen, et cetera. Dat moet, weet je hoe vaak, Jessie, mijn vriendin, hoe vaak mensen aan mij vragen van... En woon je dan samen? Dan zeg ik nee. En dan wordt er gewoon naar me gekeken alsof het niet goed met ons gaat. Terwijl wij heel bewust kiezen voor... Zij woont in Amsterdam, ik in Rotterdam. Ik wil niet naar Amsterdam, zij in Rotterdam. Prima, maar top. We pendelen gewoon heen en weer nu. En als wij ooit een huis gaan kopen... Dan weet ik niet eens of dat per se in Nederland is. Misschien is het wel aan het buitenland. Hebben het. Bij ons staat eigenlijk nog niks vast. Ja. En ik vind dat heel lekker. En Jess toevallig ook. Dus dat, nou ja, dat werkt dan goed, omdat we er hetzelfde in staan. Maar... Ik zie ook om me heen inderdaad relaties van 3 maanden samen gaan wonen. Eentje die een huis verkoopt. En dan
dan is de vrouw al zwanger.
Ja.
Omarant, dat heb ik ook inderdaad, dat zie ik om me heen.
Ja.
En jeetje, nou goed, de komende 20 jaar liggen al vast.
Ja, precies. Wat je zegt, ja.
Ja.
Je hebt eigenlijk, je schetst eigenlijk voor de komende 20 jaar al een heel groot gedeelte van je leven. En dan zullen mensen zeggen, ja, het stopt echt niet als je een kind hebt. Nee, gelukkig niet.
Nee.
Je kan alsnog heel veel leuke dingen doen met een kind. Maar
snel trouwen tussendoor. Eventjes,
ja. Ja, je legt toch al, je plant toch al wortels voor het verloop van je relatie in je leven met dat soort drastische beslissingen, toch? Kinderen krijgen, huizen kopen, hypotheek.
Maar goed, de ene sneller dan de ander. En ik vind het fijn om ergens naartoe te leven iedere keer.
Ja.
Van die rustige, lange termijns doelen.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ik kan me daar goed in vinden. Zullen we er nog eentje doornemen? Heb je er nog een die je opvallend vond? Want die op zich die van...
Nou, wat heel erg grappig is eigenlijk... Hè, want ik heb het boek samengeschreven met Pim Christiaans... en die is begin 60. En die heeft zeg maar allerlei hormoontherapie op zichzelf uitgetest.
Ja, ik heb het gelezen, ja.
Die heeft het allemaal toegediend. En dat is wel erg grappig om hem als soort proefkonijn te zien. Want als je ouder wordt, worden hormonen lager in gehalte. En hij heeft van allerlei smeersels, tabletten, pillen op zich, en injecties op zichzelf toegediend. Om naar een jeugdiger niveau de hormonen te krikken. En het was echt grappig dat hij met testosteron toediening op een gegeven moment bijna weer puberaal gedrag had. En weer bepaalde musklucht in zijn zweet had.
Ja, wat geinig, weer, joh. Dus dat werkt echt.
En dat hij echt weer lef had. Dat zijn vrouw niet meer achterop durfde bij hem op de scooter.
Dat hij gewoon keihard aan het rijden was.
Hij was gewoon echt weer zoals vroeger als kind bezig. Ja. Dus dat is echt geinig, hè. Maar een van de issues van hem... voor mij ook wel een beetje... is mannelijke kaalheid. Dat vind ik echt verschrikkelijk iets.
Ja.
En ik heb zelf bij mij... Ik heb een flinke bos haar, maar aan de voorkant... is het iets dunner geworden... Ja, en je hebt allemaal beelden in je hoofd dat ik die hele bos ga verliezen.
Ja, dat is wel een ding, hè? Haarlijnen en...
Echt, als je kijkt, hè, er zijn van die forums op internet wat over haar gaat en mannen. Zo, dat leeft als een malle.
Ja, iedereen gaat ook naar Turkije voor die haarimplantaten tegenwoordig.
En mannen zijn natuurlijk ontzettend bang voor. En er zijn ook medicijnen die eigenlijk je mannelijkheid een klein beetje wegnemen. Die had Pim Christiaans dan ook gebruikt.
Mm-hmm.
En dat had hij heel veel jaren gebruikt. En vervolgens is hij daar... mee gestopt, omdat het toch bijwerkingen kan hebben, ook op hersenniveau.
Okay.
En blijkt hij, de kans is heel groot dat ze nu hebben hem onderzocht, dat hij waarschijnlijk helemaal niet kaal geworden was. Heeft hij al die jaren die dingen...
Nee, echt?
Ja, echt. Ja, ja, had er gewoon geen aanleg. Genomen. Gewoon uit angst al die rotzooi in zijn lijf geknald.
En hoe sta jij erin? Want eigenlijk zo'n kunstmatige testosteron opkrikken. Hoe sta je daarin?
Ja, ik heb echt zoiets van, goh, als je echt een tekort hebt, ik denk als ik... vanaf mijn 50ste, misschien 60, als hij echt lager wordt, dan denk ik testosteron opkrikken. Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee.
Maar wat spuiten ze dan in?
Ja, het is eigenlijk een smeersel. Dat kun je, dat doe je bio-identieke testosteron. Gewoon de testosteron die je zelf aanmaakt, die smeer je op je huid.
Ja.
En dat komt dan heel langzaam in je bloed. En zo kun je eigenlijk het niveau iedere dag opkrikken.
Hoe maak je testosteron dan? Waar hou je dat van? Hoe stop je dat in een smeersel? Waar wordt dat uitgehaald?
Ja, dat wordt gewoon in een laboratorium gemaakt. Okay. Dat kun je voor allerlei basisgrondstoffen doen. Dat is een heel chemisch verhaal.
Alleen dus niet het verhaal van de stierenballen die dan vermalen worden?
Nee, dat was vroeger. En nu maak je het gewoon na. En dan heb je gewoon, volgens mij heb je een beetje een vetbron en soja voor nodig, geloof ik, om zoiets te gaan maken.
Mm.
Nou ja, goed, als je dat dan... toedient, nou ja, dan merk je gewoon dat je weer wat jeugdigheid terugkrijgt. Ja. En ik probeer het zelf het liefst met leefstijl te doen. En misschien heb ik het helemaal niet nodig, maar als het echt minder wordt, dan denk ik van, hey, testosteron is toch een beetje wat leuk voor je leven.
Ja, ja. Ja. Wat geinig. Ja. Ik ga iedereen aanraden, sowieso de mannen, om het boek te lezen. Het is de Testofactor, heet het. Het is heel grappig geschreven. Het zijn eigenlijk allemaal kleine korte hoofdstukjes met eigenlijk wat meer feitjes. Ik vond het heel leuk. Oh, je kan ook een beetje bladeren. Je hoeft niet per se een soort van...
Nee, het is niet één volgorde.
Nee. En voor de vrouwen, hopelijk luisteren er toch ook vrouwen, ja. Is de Hormoonfactor een boek wat je hebt gemaakt?
Ja, dat is een van de boeken. Dat is een hele serie. Ik heb al eens meer heel veel boeken geschreven. En ik heb ook een site en daar staan, zat ik vol met blogs. En je kunt ook al eerst eens daar wat dingen gaan lezen.
Ja.
En dan ga je zelf een test doen, mailadres achterlaten.
Ja.
En dan kom je er niet meer uit.
Ja, als je nog lifestyle coaching nodig hebt rondom dit thema, maar het is dan veel, veel breder. Hè? Je kijkt naar voeding, naar sport.
Ja.
Ja, je kunt bij Ralf terecht. En dan,
En trainers in heel Nederland al inmiddels.
Ja.
En een opleiding ook, trainer Hormoonfactor. Dus in 10 jaar is het een behoorlijke beweging geworden.
Ja, leuk.
Ja.
Ik ga je heel erg bedanken voor je komst. We hebben een uurtje volgeluld, dus dat is hartstikke mooi. En ik zie je misschien snel. Voor de mensen... dat zeg ik eigenlijk nooit bij mijn podcast, maar laat ik daar ook maar eens gebruik maken. Ik mag toch wel een beetje reclame maken voor mezelf. Je kunt binnenkort ons webinar bekijken van Ralf Moorman, die bij mij en Monica is langs geweest, op mindovermadness.nl. En daar gaan we nog veel meer in op hormonen en testosteron. Dit was vooral eigenlijk een beetje gericht op mannen, maar voor de vrouwen ook daar gaat het over hormonen van vrouwen. Want Monica zit erbij en die had nogal wat vragen.
Ja.
Dus het is ook een superleuke webinar geworden. Dus mocht je er meer over willen weten, check hem zeker. En ik zou zeggen, dank u wel en tot de volgende keer. Doei doei!
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.